Goedemiddag, broeders en zusters. Hartelijk welkom ook aan onze gasten en luisteraars. De collecte is bestemd voor de stichting Youth Alpha. De bloemen gaan naar de familie Speyer senior. In deze dienst gaat dan meneer Wiersma ons voor en de kerkraad wenst u een gezegende dienst.
Dus het is fijn om elkaar hier te ontmoeten, maar vooral ook om onze God te ontmoeten, geven hij ons een gezegende eredienst. Laten wij naar Fotum en Zegengroet zingen van Psalm 147, het eerste en het zevende vers. Psalm 147, vers 1 en vers 7. Laten we voor zover dat kunnen uit eerbied voor de Heer gaan staan. Genade zij en vrede van God onze Vader en van de Heere Jezus Christus. Ik ga u voor in gebed. Heer onze God, het is fijn dat we u mogen ontmoeten. U bent onze God en u heeft hemel en aarde gemaakt. U heeft ons het leven gegeven. En wij mogen dat leven voor u leven. En van als we kijken of we dat doen, dan worden we beschaamd. Want In ons leven gebeurt dat lang niet altijd. We belijden u dat we gebrekkig zijn in liefde voor u en liefde voor de naaste. En toch wilt u met ons omgaan. En toch wilt u ons genadig zijn. We mochten het horen aan het begin van deze eredienst. En u bent zo telkens weer in ons leven. De genadige God, barmhartig, vol liefde. En dat bent u in uw Zoon Jezus Christus. Het is ook in zijn naam dat we hier samen zijn. In zijn naam dat we de vrijmoedigheid ook hebben om naar u toe te komen, om voor uw troon te zijn. U te vragen om vergeving. Want het mag vanwege uw Zoon, van wat hij heeft gedaan. Zijn betaling voor onze zonde en we klampen ons aan hem vast. We bidden u, Vader, wilt u ons steeds weer die genade van u geven. Wilt u ons het geven dat we ook nu hier zijn en een open hart hebben voor wat u te zeggen hebt. Open daarvoor ons oor ook en open ons hart door uw Heilige Geest. En wilt u door uw Heilige Geest uw woorden zo in ons leven laten klinken, dat we daardoor bemoedigd worden, dat we daardoor gesterkt worden, dat we daardoor ook eventueel aangesproken worden in ons leven. En geef ons, Vader, dat we zo ons helemaal op u mogen richten hier in deze eredienst. Geef dat aan ons, zoals we zijn samengekomen. We bidden ook voor diegenen die deze dienst misschien op afstand meebeleven. Nu op dit moment of op een later tijdstip wilt u ieder nabij zijn en leiden door uw Heilige Geest. We vragen het in Jezus' naam. Amen. De schriftlezing voor vanmiddag is uit Jozua 24. We lezen vers 1 tot en met vers 28. Jozua 24, vers 1 tot 28. Daarna zingen we van Psalm 119, vers 47.
Jozua 24. Jozua riep alle stammen van Israël bijeen in Sichem. Nadat hij de oudsten, stamhoofden, rechters en griffiers zich ten overstaan van God had laten opstellen, sprak hij tot het volk: dit zegt de Heer, de God van Israël, jullie voorouders woonden lang geleden ten oosten van de Eufraat. Het waren Terach en zijn zonen Abraham en Nahor. Ze dienden andere goden. Maar ik heb jullie stamvader Abraham daar weggehaald en hem door heel Canaan laten trekken. Ik schonk hem een groot aantal nakomelingen. Ik gaf hem Isaac als zoon en Isaac gaf ik Jacob en Esau. Esau kreeg van mij het Seirgebergte in bezit, maar Jacob en zijn zonen trokken naar Egypte. Ik stuurde Mozes en Aaron, teisterde Egypte, jullie weten hoe, en leidde jullie het land uit. Ik heb jullie voorouders uit Egypte bevrijd. Ze kwamen bij de Rietzee, terwijl de Egyptenaren hen achtervolgden met strijdwagens en ruiters. Toen riepen ze mij, de Heer, om hulp, en ik scheidde hen van de Egyptenaren door een zware duisternis en liet de Egyptenaren door de zee verzwelgen. Jullie hebben met eigen ogen gezien wat ik met hen heb gedaan. Vervolgens bleven jullie jarenlang in de woestijn, tot ik jullie naar het land van de Amorieten bracht, die ten oosten van de Jordaan woonden. Ze namen de wapens tegen jullie op, maar ik leverde hen aan jullie uit en vernietigde hen. En jullie namen hun land in bezit. Daarna verscheen koning Balak van Moab, de zoon van Sippor, om de strijd tegen jullie aan te binden. Hij liet Biliam, de zoon van Beor, komen. Die moest jullie vervloeken. Maar ik schonk hem geen gehoor. Ik beschermde jullie tegen hem. Meer nog, hij zegende jullie zelfs. Vervolgens trokken jullie de Jordaan over en kwamen jullie bij Jericho. De inwoners van Jericho verdedigden zich tegen jullie, net als de Amorieten, Perizieten, Canaanieten, Hetieten, Girgazieten, Gewieten en Jebusieten, maar ik leverde ze allemaal aan jullie uit. Ik stuurde een zwerm horzels voor jullie uit, die ze op de vlucht joeg, zoals eerder de twee koningen van de Amorieten op de vlucht werden gejaagd. Jullie zwaarden en bogen hoefden er niet aan te pas te komen. Ik heb jullie een land gegeven waarvoor jullie niets hebben hoeven te doen, steden die jullie niet hebben gebouwd en waarin jullie zomaar konden gaan wonen, wijngaarden en olijfbomen die jullie niet hebben geplant en waarvan jullie zomaar kunnen eten. Nu dan, vervolgde Jozua, eerbiedig de Heer, dien hem met onvoorwaardelijke trouw en doe de afgoden weg die uw voorouders ten oosten van de Eufraat en in Egypte hebben gediend. Dien alleen de Heer. Wanneer u daar niet toe bereid bent, kies dan nu wie u wel wil dienen. De goden van uw voorouders ten oosten van de Eufraat of de goden van de Amorieten, van wie u nu het land bewoont. In ieder geval zullen ik en mijn familie de Heer dienen. Hierop antwoordde het volk: het is ver van ons de Heer te verlaten om andere goden te dienen. Hij is het, de Heer, onze God, die ons en onze voorouders uit de slavernij in Egypte heeft bevrijd. Hij heeft grote wonderen voor ons verricht. Dat hebben we met eigen ogen gezien. Hij heeft ons op onze hele tocht beschermd tegen alle volken waarvan we het gebied doortrokken. De Heer heeft ze allemaal voor ons verdreven en ook de Amorieten die vroeger in dit land woonden. Natuurlijk zullen wij de Heer dienen, want Hij is onze God. Jozua antwoordde het volk echter: u zult niet in staat zijn de Heer te dienen, want Hij is een heilige God. Hij duldt niemand naast zich. Hij zal u uw overtredingen en zonden niet vergeven. Wanneer u de Heer verlaat en andere goden gaat dienen, zal Hij zich tegen u keren. Dan zal Hij u niet langer weldaden bewijzen, maar u kwaad doen en u vernietigen. Maar het volk zei opnieuw: wees ervan verzekerd dat we de Heer zullen dienen. In dat geval, antwoordde Jozua, bent u zelf de getuigen van uw keuze om hem, de Heer, te dienen. Ja, dat zijn wij, bevestigde het volk. Waarop Jozua zei: doe dan die vreemde goden weg en richt u volledig op de Heer, de God van Israël. En het volk beloofde: we zullen de Heer, onze God, dienen en gehoorzamen. Zo legde Jozua het volk die dag in Sichem deze verplichting op en hij gaf het wetten en regels die hij in het wetboek van God opschreef. Ook richtte hij een grote steen op onder de terebint bij het heiligdom van de Heer. Deze steen, zei hij tegen het volk, is getuige, want hij heeft alles gehoord wat de Heer tegen ons heeft gezegd. Hij is dus getuige, opdat u, uw God, niet afvallig wordt. Daarna liet Jozua het volk vertrekken. Iedereen ging naar zijn eigen grondgebied.
We luisteren vanmiddag naar het woord van de Heer, zoals dat is samengevat in zondag 34 van de Heidelbergse Catechismus. Die zondag zullen we in ieder geval gedeeltelijk ook met elkaar lezen, zondag 34. De eerste vraag luidt: hoe luidt de wet van de Heer? Dat is het antwoord: God sprak al deze woorden. En dan volgt de tekst uit Exodus 20, vers 2 tot 17. Ook te vinden in Deuteronomium 5, vers 6 tot 21. Dan vraag 93. Hoe worden deze 10 geboden ingedeeld? In 2 tafelen. De eerste leert ons hoe wij ons tegenover God moeten gedragen. De tweede wat wij aan onze naaste verplicht zijn. Wat gebiedt God in het eerste gebod? Ten eerste dat ik als mijn heil mij lief is, alle afgoderij, toverij, waarzeggerij, bijgeloof, aanroeping van de heilige of van andere schepselen vermijd en ontvlucht. Ten tweede dat ik de enige ware God naar waarheid leer kennen, hem alleen vertrouw, met alle ootmoed en geduld mij aan hem alleen onderwerp, al het goede van hem alleen verwacht, hem met heel mijn hart lief heb, vrees en eer, en wel zo dat ik eerder alle schepselen prijsgeef dan dat ik het minste of geringste tegen zijn wil zou doen. Wat is afgoderij? Afgoderij is in plaats van de enige ware God die zich in zijn woord geopenbaard heeft, of naast hem, iets anders verzinnen of hebben waarop de mens zijn vertrouwen stelt. Laten we na de preek aan ons amenlied zingen uit het nieuwe gereformeerde kerkboek. Gezang 170, de versen 1, 2 en 3. Gezang 170, vers 1, 2 en 3 in het oude kerkboek is dat gezang 176a. Gemeente geliefd door onze Heere Jezus Christus. Wij houden van onze vrijheid. We leven in een vrij land. En we zijn daar ontzettend dankbaar voor. Zeker nu we aan de randen van Europa zien hoe mensen hun leven wagen en in gammele bootjes stappen om aan geweld en om vrijheid te kunnen ontvluchten. Het leven in vrijheid is een hele hoop waard. En wat zijn die vluchtelingen blij als ze Europa bereiken? Hier begint voor hen de vrijheid. Al blijkt dat lang niet altijd echte vrijheid te zijn. Maar we kunnen ons dus voorstellen hoe geweldig blij, hoe geweldig uitgelaten de Israëlieten moeten zijn geweest toen bij die bevrijding uit Egypte. Eindelijk waren ze vrij. Eindelijk geen macht meer die hen in een ijzeren greep hield. Eindelijk geen slaven meer. En ze trokken de vrijheid tegemoet. En hun bevrijder gaat met hen mee. Hij trekt met hen mee de woestijn in. En daar geeft hij zijn 10 geboden. 10 leefregels voor het bevrijde leven. En daarmee gaan zij op weg naar het beloofde land. Jaren later is het Jozua die nog eens aan deze regels herinnert. Het bevrijde volk is zich dan aan het settelen in Kanaan. Zullen ze dicht bij de Heere blijven? Jozua bindt het zo op het hart. We hebben dat ook gelezen. Hij zegt: bij de Heere blijven. Ik en mijn huis. Wij zullen de Heere dienen. En zij antwoorden: ja, wij zullen de Heere dienen. Wij willen dicht bij onze bevrijder zijn. We willen voor hem leven. Nou, vandaag en ook de komende weken houdt de Heere ons in de prediking over de catechismus opnieuw die 10 geboden voor. En we gaan ze bekijken. Juist ook omdat wij de Heere willen dienen. Ik gebruik dat als thema voor de preek: wij zullen de Heere dienen. 2 dingen dan. Ten eerste, daarom luisteren we naar zijn wet. En ten tweede, en leven we voor hem alleen. Wij zullen de Heere dienen. Daarom luisteren we naar zijn wet en leven we voor hem alleen. Vandaag gaat het over de wet. Moet het eigenlijk wel? Die vraag stellen we ons eerst maar eens. Moet het eigenlijk wel? Er zijn mensen die zeggen van niet. De wet is niet voor ons, zeggen ze. De wet is voor Israël, dat is niet voor ons. En die vinden dan ook het voorlezen van de wet op zondagmorgen een verkeerde gewoonte. Want ze zeggen dat ontneemt je eigenlijk het zicht op het evangelie. Die moet je niet meer voorlezen. De wet is niet voor ons. En als je gaat kijken hoe dat komt. En waarom zeggen ze dat? Dan merk je dat ze de wet zien als iets dat je in de put praat. En die wet dat zorgt ervoor dat je telkens weer geconfronteerd wordt met die zonde. En dat maakt me depressief. Daar word ik niet vrolijk van. En je merkt dan dat ze die wet alleen zien als, wat wij dan noemen, de kenbron van de ellende. En zeggen ze dan, dat is een duivelse gedachte. En wij vragen ons af, klopt dat nou? Klopt dat dat het een duivelse gedachte is om te zeggen dat de wet je zonde leert kennen? Nou, als je dat zegt, dan kom je precies tegenover God te staan. Want God zegt, de wet leert ons de zonde kennen. Dat is Romeinen 3, vers 20. En daarom zeggen wij dat ook. En dan denk ik aan kortste antwoord uit de catechismus. Waaruit kent u uw ellende? Antwoord, uit de wet van God. En zo staat het in het begin van de catechismus. Vraag en antwoord 3. En toch volgt het dan geen uitvoerige behandeling van die 10 geboden. Nee, die komt pas vanaf zondag 34. Waarom? Waarom doet de catechismus dat? En waarom nou helemaal wachten tot nu, zondag gelaten? En waarom wachten tot hoofdstuk 3? En dat weten we ook, daar zit een bewuste keuze achter. Een keuze die wij ook kunnen meemaken. En die kunnen wij meemaken als we goed luisteren naar die wet. Als we vooral luisteren naar het begin van de wet. En wat zet de Heere daarboven? Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypte, uit de slavernij, heeft bevrijd. De Heere geeft zijn wet, maar hij laat iets bijzetten. Hij zegt erbij, ja, maar ik heb daarvoor iets gedaan. Ik heb jullie verlost, jullie zijn bevrijd. En hier komt nu mijn wet voor dat bevrijde leven. En zo komt die wet naar ons toe. En na de verlossing komt ze naar ons toe. De wet is niet aan ons gegeven als aanwijzing hoe jij verlost kunt worden. Nee, God komt met zijn wet na de verlossing. We zijn verlost. Daar ging het tweede deel van de catechismus over. In Christus, door het geloof in hem, zijn wij bevrijd van al onze zonden. We zijn verlost. Overgezet van de dood in het leven. En nu geeft de Heere zijn wet als leefregel voor dankbare kinderen van God. Die met hem willen leven. En heel duidelijk, kinderen van God gaan leven naar de wet van God. Niet om zich te verlossen, maar omdat ze verlost zijn. De wet is de regel van de dankbaarheid, zeggen we dan. Dat zeggen we dan. Maar het is vreselijk moeilijk. Je gaat leven naar de wet omdat je verlost bent. Omdat je God voor je verlossing wil danken. Heel wat mensen beleven het zo niet. Moeilijk hè, om van genade te leven. Als je daar met elkaar over praat, dan vind je mensen die het echt op een of andere manier vinden. Ja, maar je moet toch de hemel wel op een of andere manier verdienen. En hoe kijk je aan tegen de wet? Waarom doe jij goede werken? Ja, waarom doe je eigenlijk goede werken? Om zalig te worden. Op de catechisaties heb ik het daarover. En heel vaak zeggen we dan tegen elkaar, ja, wat is het eigenlijk moeilijk om op de goede plaats naar die wet te kijken in jouw manier van leven. Je verdient er niets mee, echt niet. En toch ga je fanatiek voor de Heer. Waarom doe ik dat eigenlijk? Er is maar één goed antwoord voor. Omdat ik verlost ben. En luister wat dat betreft heel goed naar die wet. God zet het er niet voor niets boven. Jij bent verlost. Ik ben de Heer uw God. Die je uit de slavernij hebt verlost. Hier komt deze God naar jou toe. En hier komt hij elke keer weer naar ons toe. In de erediensten. Elke zondagmorgen opnieuw. Ook vanmorgen weer. Dominee van den Berg. En dat gebeurt echt niet. Omdat dat nou eenmaal de gewoonte is. En verder niet. Nee, dat gebeurt omdat de Heer het heel erg belangrijk vindt. Dat je die wet goed kent. Hij wil zijn woorden echt inslijten in jouw leven. Het is de grondwet voor het volk van God. En naar die grondwet zal het verloste leven zich richten. En de Heer zegt, daar wil ik jullie steeds weer van doordringen. Daar wil ik jullie steeds weer van doordringen. Maar wat gebeurt er? Je kunt even nadenken, hoe zat ik hier nou vanmorgen? Is het tot je doorgedrongen? Hier spreekt de Heer. God sprak al deze woorden. Of was het alweer voorbij voordat je het besefte? Eén oor in, ander uit. Alsof het je eigenlijk niet eens zo aangaat wat de Heer zegt. Het gaat ons natuurlijk wel aan. En wij worden aangesproken. Wij horen bij dat volk dat de Heer bevrijd heeft uit de slavernij. Voor ons is dat de slavernij uit de zonde. We zijn bevrijd door God. Ga je toch luisteren? Luisteren zoals ook die eerste hoorders naar de wet geluisterd hebben. En dan moet je bedenken wat zij hebben meegemaakt. En die staan bij de berg Sinaï. Mozes is er ook bij. Ze hebben zich goed voorbereid om de Heer te kunnen ontmoeten. Ze zijn serieus mee omgegaan. Om die bevrijder te ontmoeten. Want God heeft hen opgezocht in Egypte. Daar waren we slaven geweest. Verdrukt, we werden vernederd. Maar de Heer heeft geweldig ingegrepen op een indrukwekkende manier. Ons hier weggehaald uit Egypte. Die hele Egyptische legermacht die hen zo op de hielen zat. Die is omgekomen in de Rietzee. Dat hebben wij gezien. Allemaal meegemaakt. Wat hebben ze gejuicht voor die ondergang van de farao. Nu zijn we echt vrij. Verlost uit het slavenhuis. Verlost uit het slavenbestaan. En we gaan op weg naar Kanaan. Dat is een goed land, dat weten we. We zullen een huis krijgen. En akkers. Gewoon voor onszelf, weidegrond. We zullen rust krijgen. Eindelijk rust. En de Heer heeft het beloofd. We zijn op weg naar een heerlijke toekomst. Daar zien we naar uit. Geweldig. En de Heere gaat met ons mee. Hij staat aan onze zijde. Door deze God worden wij meegenomen. Zo staan ze bij die berg Sinaï. Dat is die berg waar Mozes een jaar eerder werd geroepen. We weten het wel, Mozes ziet dan iets vreemds in de woestijn. Een brandende braamstruik. Maar er verbrandt eigenlijk niets aan. Wat is dit? Mozes gaat kijken. En dan roept God hem. En God zegt, Mozes, jij moet naar Egypte gaan. En dan moet je namens mij dat slavenvolk uitleiden. Het was een jaar geleden. En nu staan zij hier. Ze staan hier bij diezelfde berg waar God dat zei tegen Mozes. 1 jaar later. Hier staan zij, het bevrijde volk. Precies zoals de Heer het gezegd heeft. Precies zoals hij beloofd heeft. En nu is de Heer er opnieuw. En opnieuw gaat hij wat zeggen. Niet meer in die struiken. Hij komt op die berg. Dat is wat geweest voor de Israëlieten. Dat is een geweldig indrukwekkende gebeurtenis geweest. God komt in donkere wolken, donderslagen, bliksemschichten. En rook, vuur. Hier is God. Hier is echt God de Almachtige. Hier is de Heilige. En dan hoorden ze zijn stem. De stem van de Heere duidelijk hoorbaar voor iedereen. Ik ben de Heere uw God. Die u uit Egypte, uit de slavernij bevrijd hebt. En wat zullen de Israëlieten daar geluisterd hebben? En van groot tot klein. Hier spreekt onze bevrijder. Hier spreekt onze verlosser uit die ellende van dat uitzichtloze slavenbestaan. Hier komt hij naar ons toe, de Heere zelf. En wat denkt u, hoe zullen zij gereageerd hebben? En wat zullen zij gedacht hebben toen ze die 10 geboden hoorden? Zullen ze gedacht hebben, de Heer heeft ook altijd wat. De Heer beneemt je altijd alle pleziertjes uit ons leven. Zullen ze dat gedacht hebben? Natuurlijk niet. Die mensen daar wilden niets liever dan bij deze God blijven. Niets liever dan met hem leven. Want zij weten het, hè. Een paar maanden geleden waren wij nog slaaf. Harde slavendienst. Dat was dagelijkse realiteit voor ieder Israëliet. En dat knallen van die zweepen, dat klonk nog na in hun oren. Maar dit is anders. Dit is echt anders. Dit is geen knallende zweep. Nee, dit is de Heere, dit is onze verlosser. Met woorden van leven. En wat geweldig, wat een genade. Hij gaat met ons mee. Hij staat aan onze kant. Dat is genade. En dat zullen die Israëlieten daar bij die berg Sinaï heel intens hebben ervaren. En ze het echt ervaren hebben. Wij danken die verlossing niet aan ons goede gedrag. En wij danken het niet aan ons aanhoudend dienen van de Heere. Moet je even opletten wat Jozua zegt als ze in Canaan aankomen. Hij zegt dan, Abraham, de stamvader van ons volk, heeft in zijn vaderland andere goden gediend dan de Heere. Bij Abraham, bij de oorsprong van dit volk, lag geen enkele reden voor de Heere om verlossend in te grijpen in hun leven. En die reden lag er ook niet bij het volk zelf toen het in Egypte was. Ook daar werd de Heere niet gediend. Ook daar hadden ze andere goden, de voorkeur van het volk van God. En toch is de Heere voor dit volk opgekomen. Dit volk heeft hij in zijn handen genomen. Hij heeft het bevrijd, hij heeft het gedragen tot nu toe. Dat is echt alleen genade. Ik ben de Heere, uw God, die uit de slavernij heeft bevrijd. Zie jij wie God voor jou is? Zie jij zijn genade? En dat zal toch dankbaarheid bij je losmaken. Dankbaarheid voor Israël. Maar ook voor ons. Heel eerlijk, hè, wij staan niet bij de berg Sinaï. We hebben geen Egypte meegemaakt. Wat hebben wij eigenlijk met deze woorden? En wat hebben wij met die wet? Laten we even kijken. Het is voor het volk van God niet gebleven bij de uittocht uit Egypte. Want de Heer is verder gegaan. En er volgden nog meer bevrijdingen. Jozua weet daarvan. 40 jaar later. 40 jaar na de Sinaï. Er was de bevrijding uit de handen van de Amorieten. Uit de handen van Balak, de koning van de Moabieten. Er volgt een intocht in een prachtig land. Een land rijk aan bestaansmogelijkheden. Dat is allemaal werk van de Heere. En we kijken nog verder. En we kunnen heel ver kijken en dan zien we dit. We zien uiteindelijk Jezus Christus. Jezus Christus, de man van de allergrootste bevrijding aller tijden. De bevrijder niet alleen uit Egypte, uit slavernij. Nee, de bevrijder uit de slavernij van de zonde. Het oude Israël, dat wordt herinnerd aan de uitleiding uit Egypte. Wij worden vandaag herinnerd aan de bevrijding door de Heer Jezus. En vandaag zegt hij dat in zijn woord tegen ons. En iedere keer weer opnieuw. Hier hebben we te maken met de Heere die in Jezus Christus onze bevrijder is. En dan sterker die onze vader is. En die met zijn vaderarmen naar ons uitgestrekt staat. In Christus mogen wij kinderen zijn van deze geweldige God. En van die God die ons uit de ergste slavernij, die slavernij onder de zonde heeft gehaald. We zijn ontkomen aan de dood. En dan mag je die dood allemaal met hoofdletters schrijven. Daar zijn we aan ontkomen. En dan geeft hij ons zijn geboden. Niet om ons opnieuw in slavernij te brengen. Niet om ons opnieuw voort te drijven. De Heer heeft geen slaven. Een belangrijke zin, de Heer heeft geen slaven. De Heer heeft kinderen. Kinderen die van genade mogen leven. En voor dat leven geeft de Heer zijn regels. Om ons in leven te houden. Om ons de goede weg te wijzen. Dat is de weg die we mogen gaan. Dat is geen kwestie van slavendrijverij. Het is echt een kwestie van genade. De Heer kent ons. En hij weet het, ze zullen nooit uit zichzelf de goede weg gaan. De weg van het leven. Ik zal ze steunen. Ze hebben die steun nodig. We hebben Gods aanwijzingen nodig. We hebben onze verlosser nodig. Anders zitten we zo weer in Egypte, in het slavenhuis van de zonde. De Heer is genadig. Hij wijst zelf de weg die wij gaan moeten. De weg van het leven met Hem. De weg waarop we Hem mogen dienen. Hem alleen. En dat brengt ons bij het tweede punt van deze preek. Wij zullen de Heer dienen. Daarom leven we voor Hem alleen. We gaan even kijken naar het eerste gebod van de wet van God. Vereer naast mij geen andere goden. Dat is de eerste wegwijzer die de Heer neerzet op ons levenspad. Geen andere goden dan de Heer. Geen andere goden dan diegene die zo levensreddend heeft ingegrepen in ons leven. Heer, laat het duidelijk horen. Het past absoluut niet om je nu naar andere goden toe te keren. Dat is het wat Jozua aan het volk Israël voorhoudt in Sichem. Hij laat eerst zien hoeveel zegeningen er te tellen zijn in het bestaan van het volk. Hij laat zien de roeping van Abraham, de uitbreiding tot een groot volk, de uitleiding uit Egypte, de doortocht door de Rietzee, overwinningen op de Amorieten en dan de vloek van Biliam, die de Heer tot een zegen maakte, het geschenk van het land Kanaan. Er is een heleboel te noemen. Stuk voor stuk onverdiende genade geschenken van de Heer. Nu dan, zegt Jozua, eerbiedig de Heer, dien Hem met onvoorwaardelijke trouw en doe de goden weg die uw voorouders ten oosten van de Eufraat en in Egypte hebben gediend. Dien alleen de Heer. Jozua zegt, jullie hebben alles van de Heer gekregen. Alles. Van Hem alleen. Er is echt geen enkele andere God aan te pas gekomen. Jullie heil komt echt helemaal uit Zijn handen. Nou, dien dan Hem alleen. Met eerbied, vol overgave. Dien Hem oprecht. En niet met een verdeeld hart. Maar met een hart dat helemaal op Hem gericht is. De Heer vraagt dan een besliste keuze. En Jozua houdt hen daar in Sichem die keuze ook voor. Wat gaat het nu worden? Wordt het de Heere? Of wordt het een van die afgoden die er allemaal zijn? En wanneer de dienst aan de Heere jou niet zint? Nou, kies maar wie je dienen wilt. Die ene God of die andere God. Zoek het er maar eentje uit. Maakt niet uit. En wie God niet wil dienen, moet zijn leven maar zien veilig te stellen met een van die vele afgoden die er zijn. In ieder geval, zegt Jozua, zullen ik en mijn familie de Heere dienen. Hij doet een hele duidelijke keuze voor zichzelf en voor zijn familie. En hij claimt zijn gezin voor de dienst aan God. Hij zal zijn vrouw en zal zijn kinderen en dan houden jullie zullen de Heere dienen. En dat zei Jozua in Sichem. Dat is een belangrijke plaats in de geschiedenis van Israël. Hier had eeuwen geleden Abraham een eerste altaar voor de Heere gebouwd. Hier in Sichem. Hier ook heeft Jacob de afgodsbeelden begraven die er nog steeds waren in zijn gezin. Met tweemaal een duidelijke keuze voor de Heer. Hier wordt de Heer gediend. En daarom echt weg met alle afgoden. En weg dus met alles wat ons hart kan aftrekken van het dienen van de Heer. Mijn vaders en moeders zullen ervoor zorgen dat afgoden uit het leven van hun gezin verdwijnen. Wegblijven. Geen invloed in het leven, in het gezin. Afgoden buiten de deur. Zij mogen geen invloed krijgen. Ik en mijn gezin, wij zullen de Heere dienen. Laten we dat Jozua nazeggen. Ik en mijn gezin, wij zullen de Heere dienen. Dat doen de Israëlieten in Sichem ook, nazeggen. Ze roepen om het hart, ja hoor, ook wij. Wij zullen de Heere dienen. Want Hij is onze God. En zij willen die besliste keuze doen. En Jozua reageert daar heel vreemd op. Het lijkt wel alsof hij een domper erop zet. Al die positiviteit van de Israëlieten. Jullie zullen niet in staat zijn de Heere te dienen, want Hij is een heilige God. Ja, Jozua, wat wil je nou eigenlijk? Wat wil je nou eigenlijk? Ben je dan niet blij met die keuze van je volksgenoten? Ja, natuurlijk wel. Maar waar hij de mensen voor wil waarschuwen, dat is voor de godsdienstigheid van het gevoel van de religieuze opwelling. He, want je bent zo onder de indruk van dit moment. Want het is heel gemakkelijk gezegd, wij zullen de Heere dienen. Ja, natuurlijk. Maar maak het nou eens waar. Hou jij het vol? Radicaal volhouden in alles. Want daar zit ons probleem. Natuurlijk, wij willen wel de Heere dienen. En natuurlijk, wij willen wel bij Hem horen. Maar zijn we er ten volle van doordrongen dat er dus in de dienst aan de Heere geen compromissen kunnen worden gesloten. Geen water bij de wijn. Zijn we er echt en volle van doordrongen dat de Heer echt heel ons hart vraagt. En heel ons verstand. En al onze krachten. Is het niet zo, laten we eerlijk zijn, hè, dat wij nogal eens de dienst aan God willen combineren met een leven waarin we toch nog behoorlijk wat toe kunnen geven aan onze begeerten. Aan wat wij graag willen. Natuurlijk hoor, God is niet uit ons leven, natuurlijk niet. En we laten ons best een heel wat dingen door Hem leiden. Maar het moet ook kunnen dat we in sommige opzichten toch iets rustiger aan kunnen doen. Daar moet je heel concreet in worden, hè, van hoe ga je om met de zondag? Hoe ga je om met drank misschien? Hoe ga je om met het lichaam van jezelf of het lichaam van een ander? En je kunt zo de 10 geboden langs gaan. Leg dat eens langs je leven. En Jozua zegt, het is echt alles of niets. En je kunt hem niet dienen met een slag om de arm. Het is niet een soort hobby die je naast allerlei andere dingen ook kunt doen. Nee, de dienst van God is allesomvat. Het leven met God is nooit een vrijblijvende zaak die jou niet tot niets zou verplichten. Want zo kun je niet met God omgaan. Hij zegt, dat wil ik niet. Vereer naast mij geen andere goden. Dat is de Heer alleen. Jouw hart, jouw verstand, jouw krachten, jouw leven. Alleen voor Hem. En dat is wat anders, heel wat meer ook dan de Heer ook in jouw leven laten meespreken. Het is niet ergens laten meespreken. Nee, het is in alles laten gezeggen door Hem. Dat is royaal met Hem leven. Royaal zijn in de dienst aan Hem. Weet u, ik weet zeker, dan gaan we ons schamen. Gaan we ons schamen voor heel veel in onze levensstijl waarop we niet echt hierop inzetten. En wie zich werkelijk realiseert hoe de Heer hem of haar bevrijd heeft uit die allergrootste ellende, die gaat zich de vraag stellen: hoe kan ik ervoor zorgen dat de Heer werkelijk blij wordt van mijn leven? Hoe zorg ik ervoor dat ik hem laat zien en ook telkens weer laat zien? Ik kan alles laten zien. Heer, u bent mij alles waard. Ik wil er voor u zijn. En Jozua wil dat die vragen aan de orde komen bij zijn volksgenoten. Hij wil echt een bewuste keuze. Het is exclusief de Heer. De Heer alleen of ja, dan zijn er nog die afgoden. Kies wie je dienen wilt. En het volk antwoordt: natuurlijk, wij zullen de Heere dienen, want Hij is onze God. De keuze is radicaal. En dan sluit Jozua een verbond tussen de Heere en zijn volk. Als het ware een soort huwelijk tussen die beiden. Zij beloven elkaar trouw. De Heere maakt die trouw ook elke keer weer waar. En Hij verlangt nu van zijn volk hetzelfde. Nee, natuurlijk moet geen derde komen. Andere goden moeten hier niet binnendringen. De Heer wil niet iets anders of een ander zien bij het volk. En het is afgoderij wanneer je in het leven niet helemaal draait om God. En waarom zou het eigenlijk niet helemaal draaien om God? Dat kun je ook afvragen. Waarom draait het in ons leven eigenlijk niet om God? Hebben de afgoden ons dan bevrijd? Ligt door hen het leven voor ons klaar, het eeuwige leven? Ligt het voor je klaar wanneer je overgeeft aan zoveel dingen waar de Heere niet de hoogste eer krijgt? Ligt het in geld onze zaligheid of in ons werk onze zaligheid of in je sociale contacten of dat je zo'n gevierde vent bent? Wie is Jezus Christus voor jou? En wat betekent het voor jou dat je aan het begin van de catechismus beleidt: dit is mijn enige troost in leven en sterven. Dat ik het eigendom ben niet van mijzelf, maar van mijn trouwe heiland Jezus Christus. Zijn eigendom, wat een offer heeft Hij voor ons gebracht. We zijn Hem zijn bloed en zijn leven waard. Hij is ervoor neergedaald in de hel. Hij is daarvoor voor u neergedaald in de hel. Het is eigenlijk onvoorstelbaar dat je dan bij hem wegdraait. En waarom vinden wij het zo moeilijk om ons helemaal aan hem over te geven? Dan schaam je voor je leven. Voor velen je levensstijl. En dus laten we naar God toe gaan. Want alleen bij hem is leven. Bij hem is er echt het enige leven dat de moeite waard is. Ook de moeite waard, echt. Van het stoppen met al die dingen waar wij zo vaak aan hechten, waarin de Heer niet aan zijn eer komt. Laten wij met elkaar naar Sichem gaan. En daar onze afgoden begraven. Als Jacob. En als Abraham een altaar bouwen voor de Heer. Hij is onze God. Hij is onze verlosser. Ons leven is voor hem. Voor hem alleen. Amen. Laten we nu met elkaar ons geloof belijden met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. En daarna zingen van Psalm 96, het tweede en het derde vers. Psalm 96, vers 2 en vers 3. Laten we gaan staan. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, schepper van de hemel en de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven. Neergedaald in de hel. Op de derde dag opgestaan uit de doden, opgevaren naar de hemel en zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in de heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Vergeving van de zonden, opstanding van het vlees en een eeuwig leven. Ik ga u voor in gebed. Heer onze God, u willen wij loven, u willen wij dienen om wat u hebt gedaan. U de God die ons bevrijd hebt. Bevrijd uit het slavenhuis van de zonde en u weet het, Vader, dat zou onze ondergang zijn geweest als u ons daar had gelaten. Maar u bent naar ons toegekomen. U heeft ons uw woord gegeven. U heeft ons verteld van uw Zoon. U heeft ons verteld van wat Hij gedaan heeft. We danken u voor het evangelie dat u zo in ons leven hebt gebracht. En dat u het boven ons leven zet. Dat u de bevrijder bent. En wij bidden u, Vader, geef het ons. Dat wij ons aan u zullen overgeven. We belijden u, Vader, dat we dat soms heel moeilijk vinden. Dat we heel stoer kunnen zeggen, ik en mijn huis, wij zullen de Heere dienen. Wat is moeilijk om het waar te maken, als het echt op keuzes aankomt. En Vader, wij kunnen het niet uit eigen kracht, maar u bent er. En we bidden u, wilt u erbij zijn? Wilt u ons helpen door ons uw Heilige Geest te geven? En geef door uw Geest dat wij aan uw hand zullen gaan, door het leven. Dat wij luisteren naar uw geboden en dat we er een begin mee maken om ze te doen. Maak ons blij, Vader, dat we dat ook merken in ons leven. Dat we ervaren dat u erbij bent. Dat we ervaren dat u het geeft. Dat we overwinningen boeken in de strijd tegen de Satan. Dat we als kinderen van u bezig zijn. Vader, wilt u ons zo begeleiden in de komende week, ons weer helpen bij de taken die u ons geeft. We danken u, Vader, dat we vaak hele mooie taken hebben. Dat we genieten van het leven. Heer, we danken u ook voor al die mooie dingen die er zijn. We bidden u, Vader, wilt u ons helpen als die er niet zijn. Als we er tegenop zien in de komende week. Als we zien dat de zorgen op ons afkomen. Heer, als uw kracht geeft ons dat we ons leven bij u kunnen bergen en zullen bergen. Wilt u dat aan ons geven, wilt u dat ook aan anderen geven? Vader, u kent onszelf. U weet ook dat we graag uw woorden willen uitdragen in ons leven, maar dat we er soms de vrijmoedigheid voor missen. Wilt u ons helpen, Vader, om uw woorden verder te brengen in het leven van anderen, mensen om ons heen. Onze buren, onze collega's, onze klasgenoten. Maar geef dat wij uw evangelie mogen verder dragen. Dat mensen het mogen horen en mogen zien aan ons hoe fijn het is om kind van u te zijn. Om bevrijd te zijn. Om te leven op weg naar een bevrijd land. En geef ons zo, Vader, uw zegen als we spreken met anderen. Als we leven voor anderen. Maar we willen u vragen, wilt u zich ontfermen over deze wereld? Een wereld waarin mensen op de vlucht moeten slaan. Omdat ze in onvrijheid leven. Omdat er geweld is in hun omgeving. Omdat ze bedreigd worden. Te geven dat ze veilig worden. En veilig zijn. En geef vooral, Vader, dat ze daarin ook naar u toe zullen vluchten. Dat ze u mogen leren kennen. Wij bidden u, Vader, voor de broederschap die vervolgd worden. Die het soms zo moeilijk heeft om vast te houden aan wat u zegt. Wilt u erbij zijn? Wilt u hen leiden door uw Heilige Geest? Wij bidden u, Vader, ook voor mensen die u op belangrijke posten hebt gezet in deze samenleving. Mensen die het te beslissen hebben over levens. Geef dat ze daar wijs in zijn. Dat ze goede besluiten nemen. Dat ze zich omringen met goede raadgevers. En Vader, geef vooral dat ze raad zoeken bij u. De Heere der Heren. De Koning der Koningen. En geef, Vader, dat zo iets zichtbaar wordt van uw Koninkrijk. Onze Vader die in de hemelen zijt. Uw naam worden geheiligd. Uw Koninkrijk komen. Uw wil geschieden gelijk in de hemel alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking. Maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. U krijgt de gelegenheid uw gave aan de Heere te geven in de dienst van de collecte. Na de collecte zingen we van Psalm 115, de versen 2, 5 en 6. Psalm 115, vers 2, 5 en 6 na de collecte. ontvang met een gelovig hart de zegen van de Heere. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen.